Welkom in de Nivos podcast over hoe AI het onderwijs uitdaagt.
En onderwijs blijft in mijn ogen altijd een belichaamd intergenerationeel gebeuren dat op contact is gebaseerd.
In deze aflevering is Jelle Rist de gast.
Ik hou van betekenisvol, thematisch onderwijs dat het hele kind meeneemt, de verbondenheid van de wereld meeneemt. Zodoende is er in mijn blik, weet ik niet zo heel goed wat AI precies zou kunnen of moeten doen.
Jelle noemt zichzelf een pedagogisch troubadour en heeft meerdere functies in het onderwijs. Zo is Jelle onder andere docentonderzoeker bij Kenniscentrum Talentontwikkeling aan de Hogeschool van Rotterdam. En Jelle is als onderzoeker en schrijver werkzaam voor de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van Stichting Nivos.
Elke zoveel jaar zou de volwassene generatie moeten kijken wat vinden wij de moeite van het onderwijs waard. En dat de digitale wereld daar inmiddels een onderdeel van zou moeten zijn. Dat het onderdeel zou moeten zijn van het curriculum, dat lijkt me evident. En dan gaat het er mij eigenlijk vooral om dat alles wat je overdraagt, dat het niet gaat over het vullen van een emmer met kennis. Maar dat je de grammatica van de dingen die we aandragen, dus hoe werkt het, wat zit eronder, wat zit erachter, dan reik je het aan als gereedschap waarmee de volgende generatie zelf iets kan doen.
Jelle is opgeleid als autonoom beeldend kunstenaar en leraar basisonderwijs aan de Hogeschool van Rotterdam. En aan de Erasmus Universiteit studeerde hij onderwijswetenschappen. Daarnaast is Jelle co-auteur van het boek Wereldgericht Onderwijzen, wie staat in de praktijk?
De mens het vermogen heeft om geraakt te kunnen worden. AI of het digitale heeft vooralsnog niet het vermogen om geraakt te kunnen worden. Dat vraagt om tact. Dat vraagt ook om belichaamd weten. En AI is sowieso niet belichaamd. AI reproduceert wat wij erin stoppen.
Rob Kikkert, docent aan de educatieve masteropleiding voor primair onderwijs, en ik, Jan-Jaap Hubeek, hebben Jelle gevraagd om met ons in gesprek te gaan over het pedagogisch appel van AI. Welkom bij een nieuwe vertragende podcastserie door Stichting Nivos over de snelle ontwikkelingen rondom AI. Welkom Jelle in de podcast.
Dank je.
Wie ben je?
Ik ben Jelle. En ik heb wel eens iemand horen zeggen, oh, dat is Jelle, die ademt pedagogiek. Dat is op zich wel een grappige uitspraak om te horen. Ik ben een enthousiasteling, ik ben opgeleid als kunstenaar. Niet in de kunst gegaan uiteindelijk, in het onderwijs gaan werken. Dat heel lang gedaan, met een hele leuke uitdagende doelgroep. En uiteindelijk mezelf wat meer bekwaamd in het vak. En uiteindelijk erachter gekomen dat ik al die tijd al pedagoog was. Dat wist ik nog niet. Ja, sinds een jaar of 7 nu ben ik eigenlijk alleen maar bezig met wijsgerige pedagogiek vertalen naar wat kan het nou betekenen voor de onderwijspraktijk. En hoe kunnen we dat zorgen dat de onderwijspraktijk zich daarmee verrijkt.
En van waaruit doe je dat? Vanuit welke functies, rollen, perspectieven op het onderwijs verrijk jij het onderwijs met wijsgerige pedagogiek?
Nou, het is begonnen door colleges wetenschapsfilosofie van Ilias El-Hadioui. Die liep mij Gert Biesta, Jan Maskelijn en Henri Giroux lezen. Dat zijn kritische of filosofische pedagogen. En ik ging zo aan dat ik dacht, wat is dit? Waarom wist ik dit niet? Waarom hebben mijn leraren op de kunstacademie nooit verteld dat dit er was of zo? Want ik maakte best wel maatschappijkritische kunst en dat sluit best wel aan op hun denken. En wat ik op de kunstacademie deed, had ook heel veel te maken met vorming. Dus het was een soort thuiskomende wereld die ik nog niet kende.
En wat was de voordeel dat je thuis kwam? Wat was de kern van deze drie grote denkers waarin jij dacht van wauw?
Nou, dat Henri Giroux is echt maatschappijkritisch, dat sprak me heel erg aan. Gert Biesta, daar had ik een artikel van gelezen. Die had het over twee manieren om iets aan te vliegen en die stapte eroverheen. En die zocht naar een soort zo'n filosofische derde weg, weet je wel. Zo'n vette eye-opener. Dat vond ik heel mooi. En Maskelijn, dat was een stuk waarin de geschiedenis van de kritische theorie werd gekoppeld aan de ontstaansgeschiedenis van de kritische pedagogiek en hoe dat is verlopen. Dus dat was meteen een hele geschiedenis van een hele stroming. En toen ging ik naar mijn schooltje waar ik toen werkte op Rotterdam-Zuid. En ik dacht, hè, niemand in de praktijk leest dit, kent dit. En we zouden ons hier heel goed kunnen van bedienen om onze grondhouding te veranderen en op een andere manier naar die kinderen te kijken en met hen te werken. En toen heb ik op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken en het Nivos aangeschreven en gevraagd, joh, kan ik bij jullie stage lopen? Want ik studeerde onderwijswetenschappen toen. Dat mocht. Ze waren bezig met een werkboek bij Biesta, noemden ze dat toen. Ik mocht aansluiten bij Maartje Janssens en Bram Eithof. En we hebben met z'n drieën toen het boekje Wereldgericht Onderwijzen Biesta aan de praktijk geschreven. En sindsdien ben ik leraaropleider geworden, onderzoeker, altijd vriend van het Nivos gebleven. Ja, zo, een ZZP'er en ik geef lezingen en ik ga een beetje door het land heen. Ik doe echt van alles, maar De kern is toch al telkens het verbinden van theorie en praktijk.
En je zit aan de Hogeschool van Rotterdam?
Ja.
En wat doe je daar?
Ik ben leraaropleider op de Kunstacademie. Ik ben leraaropleider bij het Instituut voor Leraaropleidingen. En ik doe onderzoek naar praktische wijsheid bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling.
Ontzettend breed perspectief op onderwijs.
Ja.
Als ik je zou vragen, wat vind je de opdracht van het onderwijs? Wat is de pedagogische opdracht?
Mooie zin, vind ik zelf. De pedagogiek is het antwoord van de zittende generatie op de aankomst van de nieuwe generatie en hun vrijheid. Dus wat is er in de wereld dat wij mee willen delen? Wat vinden wij van waarde? Wat achten wij van belang, zodat zij zelf in de positie komen, dat zij vanuit hun vrijheid die hun gegeven is, hun eigen leven, zo goed en zo kwaad als het gaat, kunnen mede bepalen.
En hoe werk je daaraan vanuit de praktijk?
Door onderwijs te ontwerpen, bijvoorbeeld met uitdagend onderwijs te ontwerpen, met wat ik zelf altijd noem een soort didactisch sterk geraamte, dus opdrachten die meer als projecten vormgeven, dus niet zeg maar losse lessen, maar grote projecten, waarin je student op dit moment keuzevrijheid geeft. Ze voedt op een bepaalde manier met theorieën en zorgt dat zij iets in de praktijk gaan bewerkstelligen. Waarbij je dus niet voorschrijft, zo moet het, maar je voedt ze wel met verschillende perspectieven van zo kan het. En het is dus meer procesgericht onderwijs dan heel hard resultaatgericht. En het stelt hun echt in staat om te kijken hoe zij willen vormgeven aan hun docentschap.
Hey, en je hebt allemaal verschillende perspectieven. Je hebt vanuit de kunst en op scholen rondgelopen, bij het NIVOS rondgelopen, bij een hogeschool rondgelopen. Als je naar al die praktijkvoorbeelden kijkt waar je doorheen bent bewogen, zou AI een middel kunnen zijn om aan die pedagogische opdracht bij te dragen?
Niet per se.
Waarom niet?
Nou, ik heb natuurlijk eerdere afleveringen van deze podcastserie geluisterd. En dan hoor je dingen als AI kan de taken overnemen, de administratieve taken van de docent, of kan helpen met toetsen maken, of het kan helpen met automatiseren. Ik heb daar best wel een uitgesproken mening over, denk ik. Ik ben geen socialist of communist, denk ik, weet ik niet. Ik ben ook geen identiteitsdenker. Dus ik zou het wel goed vinden als de overheid zou bepalen hoeveel mensen er in de pedagogische sector zouden moeten werken, in verenigingsleven, in scholen, in kind, gewoon alles, zeg maar. Omdat we de jeugd een beetje, gewoon met veel te weinig volwassenen die daar verantwoordelijkheid voor willen dragen, de wereld in helpen. Ik denk dat er kleinere klassen zouden kunnen zijn, dat het niet zo zou gericht hoeven te zijn op optimalisatie van leeropbrengsten. AI kan ingezet worden voor automatisering. Ja, dat kan, maar waarom is automatisering eigenlijk ook alweer zo belangrijk? Er zijn allemaal zoveel kritische vragen bij te stellen. Dus, en onderwijs blijft in mijn ogen altijd een belichaamd intergenerationeel gebeuren dat op contact is gebaseerd. Zowel het leren kennen van de wereld, wat je kwalificatie zou kunnen noemen. Dat kinderen welkom heten in de wereld, dat een intermenselijk gebeuren is. Als dat kinderen aanmoedigen om iemand in de wereld te willen zijn. Dat zijn soort drie taken die je de jeugd dan in positie brengt om zelf iets van hun leven te maken. En ik zie daar gewoon niet per se een rol weggelegd voor een taalmodel dat gebaseerd is op nul en ene. Terwijl we leven in een wereld die geheel verbonden is en waarin we leerlingen op individuele wijze heel gefragmenteerd de wereld laten kennen. Ik hou er niet zo van. Ik hou van betekenisvol, thematisch onderwijs dat het hele kind meeneemt, de verbondenheid van de wereld meeneemt. Ja, zodoende is er in mijn blik, weet ik niet zo heel goed wat AI precies zou kunnen of moeten doen.
Ik zat vanmorgen in de trein, ik zat eens om me heen te kijken hoeveel mensen allemaal naar schermen zitten. Er is niemand met elkaar verbonden. Als ik naar mijn kinderen kijk, dan gebeurt er veel online. En dus als je het over in de wereld te brengen hebt, hebben we ze dan ook niet in die wereld te brengen. Want het is een heel groot onderdeel van de wereld waarin de jeugd die nu opgroeit. Of zeg je van nou eigenlijk,
zeker,
mogen we dat begrenzen? En ik zie te weinig mensen die in het pedagogisch domein willen werken. Er zijn te weinig leraren, er zijn te weinig jeugd, jongerenwerker.
Ja. Elke zoveel jaar zou de volwassene generatie moeten kijken, wat vinden wij de moeite van het onderwijzen waard? En dat de digitale wereld daar inmiddels een onderdeel van zou moeten zijn, dat het onderdeel zou moeten zijn van het curriculum, dat lijkt me evident. En dan gaat het mij eigenlijk vooral om dat alles wat je overdraagt, dat het niet gaat over het vullen van een emmer met kennis, maar dat je de grammatica van de dingen die we aandragen, dus de grammatica van talen, de grammatica van het digitale, Hoe werkt het? Wat zit eronder? Wat zit erachter? Dan reik je het aan als gereedschap waarmee de volgende generatie zelf iets kan doen. Dus dat is nog iets anders dan informatie of kennisoverdracht, maar ook echt de tools geven om zelf iets te kunnen doen. En dat is denk ik bij de digitale zeker ook heel belangrijk. Dat moet wel plaats hebben in de inhoud van het onderwijs.
Dus je zou er wel les over geven, maar geen les meegeven, is dan eigenlijk de samenvatting.
Ja, ja, en daarmee sluit ik wel aan op gedachtegoed van Jan Maskelijn, Maarten Simons en Joris Vliegen. Die daar ook zo over praten, over grammatica's en gereedschappen. En mensen in staat zijn om iets te doen. En dan worden ze ook creëerders, worden ze ook vormgevers, worden ze makers. Dus daar zit toch ook wel weer dat iets van het artistiek in, inderdaad.
Ja. Je hebt een boek meegenomen hè, van Jan Maskelijn, volgens mij.
Ja, ja.
Dat is pedagogiek.
Ja.
Kan je de kern, want ik weet niet of de luisteraars hem allemaal kennen. Kan je even de kern van zijn boodschap met ons delen?
Jan Maskelijn is heel lang een heel kritisch pedagoog geweest. Hij heeft echt hele mooie boeken, vaak geredigeerde bundels. Met daarin bijvoorbeeld hoe kunnen we nieuwsgierig, aandachtig de realiteit van het onderwijs onderzoeken en blootleggen wat er wel of niet goed aan is. Maar daar is hij op een gegeven moment mee gestopt. Hij en Maarten Simons schrijven heel veel samen. En in 2012 hebben ze Apologie voor de school geschreven. Dat is eigenlijk een verdediging van de school. Waarom de school wel goed is en wat het schoolste aan de school is. Dus in plaats van de meer kritische kant is je eigenlijk gaan kijken wat zijn de krachten van de school. Daarin heeft hij het heel erg over dat op school, in Apologie voor de school en een boekje uit 2017, De leerling centraal in het onderwijs, grenzen aan personalisering, liggen redelijk in het verlengde van elkaar. Het gaat heel erg over dat je op school kunt zijn, je kunt daar komen als leerling, je kunt daar komen als student. Je bent gelijk aan de anderen, ongeacht je afkomst. Je kan daar in vrijheid oefenen, je kan proberen, je kan het nog eens proberen. De school is een oefenplaats, een ruimte die vrijgemaakt is van het privédomein, zowel als het publieke domein. Dus je hoeft niet economisch productief te zijn en je hoeft niet te doen wat je ouders zeggen. Je mag daar jezelf vormen. Dus vrijheid, gelijkheid en vorming zijn eigenlijk de uitgangspunten waar zij al het onderwijsbeleid aan zouden willen toetsen.
En ik heb dat boek van de zomer gelezen en ik vond het een heel fijn boek. En ik blijf toch steeds worstelen met, toevallig stond het gisteren in de krant, dat ging over kinderen die hoogbegaafd zijn. En het ene kind wordt heel makkelijk daarbij herkend en het ander niet. En je kan het ook vanuit een ander perspectief van onderadvisering doen. Het is zo subjectief, die leraar die dat kind wel of niet ziet, of die dat kind wel of niet kan vormen. Ja. En ik denk soms van, als we nou die AI nou op dat didactische zetten en dat kind zeg maar op zijn leervermogen kunnen aanzetten, dan kan die leraar juist met die vorming bezig zijn en juist met het in de wereld komen. Maar het is een godsonmogelijke taak om alles als leerkracht goed te doen.
Ja.
Dus is AI niet gewoon de meest briljante klasseassistent die er is, zodat Jelle de hele dag bezig kan zijn met pedagogiek? De luisteraar kan je niet zien, maar je gaat heel baldadig lachen.
Zeker. Voor mij is het in positie brengen van kinderen om zelf iets van hun leven te maken, is echt een balans tussen het leren kennen van de wereld, dus het didactische gedeelte, de kwalificatie, wat ik eigenlijk al eerder een beetje zei. Hè. Ik zie dat als een driehoek. Je hebt de wereld, de docent en de leerling. Je kan een pijl trekken van de wereld naar de docent, naar de leerling. Dat gaat over het ontsluiten van de wereld door de docent aan de leerling. Daar hoort een karikatuur bij, namelijk de vakidioot. Maar die vakidioot heeft ook liefde voor zijn vak. En dat draagt hij ook over met toewijding. En daar zit meer in dan alleen maar kennisvaardigheden sec. En ik hou sowieso niet van kennis en vaardigheden geïsoleerd van de context waarin ze van waarde worden, zeg maar. Het gaat niet alleen daarom. Het gaat ook over de leraar die de leerling of student welkom heet in de wereld. En zorgt dat ze zich thuis voelen en weten welke omgangsvormen gangbaar zijn. Maar dat moet hand in hand gaan. Ook nog eens een keer met het aanmoedigen van de leerling of student die zelf iemand wil worden in de wereld en waarbij die leraar hem ondersteunt. Dus dat zijn een soort dynamieken om die driehoek heen die allemaal een eigen karikatuur hebben. Namelijk dat welkom heet in de wereld, zou je ook kunnen zeggen. Als je dat doorslaat, word je een vriend van de leerling of de student. Laat je de wereld buiten beschouwing, zit je alleen maar op interpersoonlijk level of intermenselijk level, betrekkingsniveau. En als je alleen maar aanmoedigt om zelf iemand te worden, de karikatuur die daarbij wordt, is de student of leerling die het zelf allemaal wel weet en die je eigenlijk niet echt in de wereld brengt. Eigenlijk een beetje als een lot overlaat. En voor mij is onderwijs een balans tussen Die drie dynamieken. Ik zou niet zeggen, je kan die ene dynamiek over laten nemen door AI en de rest zelf doen. Want je hebt altijd alle drie nodig. Over welk gedeelte van de wereld heb je het dan als ze dat al hebben geleerd van de robot, om het zo maar even te zeggen. Dan is het niet meer de pedagogische opdracht in zijn volle omvang.
En dan komen we terug dat het misschien toch een instrument of een middel is.
Ja.
Ik moet de hele tijd denken, ook omdat je begon vanuit de kunstvak. En als ik dan kijk van, ik weet niet of dat ook in jouw discipline zit hoor, maar houtbewerking. Soms is het echt wel veel makkelijker om zo'n automatische zaagmachine te gebruiken. Die gewoon heel recht afzaagt. En waarom moet ik dan nog met een klein handzaagje en dan breekt dat hout. En dan wordt het helemaal niet zo strak en recht. En dus moet je toch niet met de technologie mee als instrument, omdat ook de tegenwoordigheid van tijd dat vraagt. Omdat die kinderen ook in die toekomstige wereld waar je het net over had, gebracht moeten worden.
Ik heb natuurlijk niet gezegd dat er geen techniek gebruikt mag worden. Dus daarom is het een beetje een vage vraag. Maar het is wel een hele mooie opening naar iets anders. Want ten eerste, je kan weer lesgeven over houtbewerking. En dan kan je beginnen bij het hout zelf en eindigen bij de zaagmachine. Die wel degelijk het handigste is om te gebruiken. Maar dankjewel voor deze prachtige voorzet. Want wat is er nou mooier dan jezelf vormen aan een materiaal? En te lang schuren en bewijzen van spreken, te lang schuren en het hout is weggeschuurd. Hey, het is er niet meer, shit. Dus het uithoudingsvermogen dat hout vraagt is mooi. Het leren kennen van verschillende houtsoorten en hoe daarmee om te gaan. Door daarmee te werken word je als leerling of student onderbroken, je wordt vertraagd en je hebt echt wel steun en voeding nodig om dat vol te houden. Dus dat is een hartstikke mooi vormend proces. En dat is ook wel weer leuk. Hè? Dat zou je dus ook kunnen vervangen door wiskunde. Want waarom leren we wiskunde? Is niet altijd evident wat je daarmee kan in je volwassen leven. Maar het feit dat je ergens in moet vastbijten en dat het moeite kost en dat je dan iets kan en dat je dat hebt doorgezet. En dan is het niet altijd de vakinhoud het meest belangrijke, maar het feit dat je dus jezelf vormt aan iets dat van waarde is in de wereld.
Je komt nu inderdaad bij onderbreken, vertragen en ondersteunen. Dat zijn ook wel, want je had het net over drie andere dynamieken.
Oh ja.
Van waaruit je het onderwijs bekijkt. Maar ik weet dat jij het onderwijs ook vanuit die drie dynamieken vaak bekijkt.
Ja.
Hoe verhoudt dat zich tot AI, denk je?
School is er niet alleen maar om ontwikkeling te stimuleren. Als mens, als jong kind, hebben we ook egocentrische neigingen en gewelddadige neigingen. En die gaan we niet allemaal stimuleren. En als docent kan je heel goed aanvoelen wat een kind op een bepaald moment misschien nodig heeft. Eventjes wat weerstand, eventjes wat rust of vertraging. Of een kind dat het even zwaar heeft of telkens tegen zichzelf aanloopt. Dat je die juist kunt steunen en voeden. Dus dat zijn dynamieken die je deels zelf in de hand hebt, waar je deels iets aan kunt doen als docent. Die voorwaardelijk zijn zodat leerlingen en studenten zichzelf kunnen vormen. Dus ik geloof niet in dat de docent de leerling of de student direct vormt, want het is geen klei. Maar je schept voorwaarden en je hebt gebaren waar een leerling zich op kan engageren. Of waar een leerling zich gewoon misschien gaat langzaam heen en het interesseert hem niet. Dan komt het later wel een keer. Maar dus dat onderbreken, vertragen en steunen voeden, dat zijn dingen die je ze kan doen. Ze werken mogelijk vormend, maar ze zitten ook in het onderwijs zelf vervat. Dus iets tonen wat een leerling gewoon nog nooit heeft gezien, kan ook, hey, wat is dat nou eigenlijk? Dat heeft ook al een soort onderbrekende kracht, maar dat is een veel zachtere kracht. En het feit dat we op school zitten voor een bepaalde tijd heeft ook al een vertragende werking, omdat je voor een bepaalde periode mag bezighouden met wat de volwassene generatie van waarde acht. Dus het zijn altijd glijdende schalen. Van, je kan heel heftig inderdaad iemand onderbreken en zeggen, nee, dit kan echt niet meer. Of je moet eens even goed nadenken over waar dit gedrag bij jou vandaan komt, weet ik het wat. Dan is echt zo'n harde spiegel. Maar je hebt er ook zachtere varianten van. En ja, dat zijn kwaliteiten die je in vormend onderwijs kan herkennen.
Leid ik daar dan terecht uit af dat je eigenlijk bedoelt dat AI dat onderbreken en denk ook het vertragen sowieso niet echt zou kunnen? Misschien het ondersteunen, steunen, voeden wel?
Nee. Ik heb een keer een interview gehouden met een docent natuurkunde en die stelde vragen aan leerlingen. En als leerling dan iets zei dat niet klopte met wat hij bedoelde, dan zei hij, oh ja, wat jij nu zegt, dat klopt misschien in een andere situatie. Maar voor deze situatie moeten we eventjes op een andere manier denken. En dan zie je dat heeft een onderbrekende werking. Ze moeten anders gaan nadenken, dus dat gaat ook tijd vragen. Maar in die onderbreking zit meteen ook al een hele lieve steun en een lieve voeding. Dus die zijn net als kwalificatie, socialisatie en subjectificatie ook niet van elkaar los te zien. Soms zitten die ook gewoon, gaan die hand in hand, zeg maar. En ik denk echt dat dat fijngevoelige, sensitieve, directe, onmiddellijke weten, dat vraagt om tact. Dat vraagt ook om belichaamd weten. En AI is sowieso niet belichaamd. AI reproduceert wat wij erin stoppen. Alle kennis, beelden en dat soort dingen. Misschien als je dus heel veel pedagogen input laat geven voor AI, dat het wel er een beetje op zou kunnen lijken natuurlijk. Ja, dat zou natuurlijk best kunnen. Ik wil ook niet alleen maar zeggen dat het allemaal niet kan en niks mogelijk is. Maar het lijkt me wel heel moeilijk om dat gesitueerde oordeel van wat is op dit moment het juiste om te doen bij deze leerling, om die en die redenen, omdat die zo op school is aangekomen. Ja, dan moet je ook 100 camera's hebben in de klas, dat alles wordt gefilmd. Dan ja.
Okay, dus je bent ofwel tegenstander van AI of echt om er echt maximaal voor te gaan eigenlijk.
Ja, en dan alsnog zat ik vanmorgen of gisteren te lezen over Max van Manen, zijn boek. Ik zie een hoofdstukje over cyberpedagogiek in het boek Weten wat te doen als je niet weet wat te doen. En hij heeft het over een artificiële nabijheid. Bijvoorbeeld als je iemand mailt, dat je dan wat meer afstand ervaart. Dus kan je wat intiemer zijn en dan kan je ook geroerd zijn. Of dan denk je dat je jezelf heel erg opent en dat dat mooi is. Maar dan ben je misschien meer ontroerd door wat je eigenlijk zelf doet of zo. En in plaats van dat je nou per se door een ander dan geroerd wordt. En hij schrijft eigenlijk daarover over de soort nep-intimiteit die je kan ervaren met kunstmatige intelligentie of met digitale middelen. Dat kan ook, hij noemt daar ook narcisme bij inderdaad. Dat je telkens een AI-buddy hebt die de hele tijd tegen jou gaat zeggen, het is goed, het is niet goed, of je moet het zo doen, je moet het zo doen. Dan zit je dus ook de hele tijd jezelf op die manier te voeden. En dat is toch ook een dynamiek die niet. Ik heb daar toch liever een mens die dat doet dan dat, dat soort surrogaat technisch programma dat doet. Ja.
Ik heb leren autorijden door te schakelen. En ik moest nog wel eens dubbel klutsen. Dat heb ik dan moeten leren bij mijn rijles. Dus misschien ben ik ondertussen wel heel oud aan het worden, hoor.
Wat is dat, dubbel klutsen?
Ja, dan moet je de koppeling in en uit. En dan moet je, want dan gaat hij niet goed in zijn eend terug. Dat was bij de eend, de ouderwetse eend.
Oh boy, heb je daar les in gehad?
Ja. Als ik nu in een Tesla stap die helemaal voor mij gaat rijden, dan is mijn eerste reactie is dat ik eigenlijk het stuur wil overnemen. Want ik denk toch dat ik het beter kan en ik vertrouw voor geen meter op die technologie.
Ja.
Waar ik een beetje naar zoek, zit je niet in het romantische oude beeld van de leraar is altijd degene die het op het juiste moment aanbiedt. En we hebben die kinderen mee te nemen in die hele zorgvuldigheid in het Theo Thijssen tijdperk. En vraagt het huidige tijdwerk niet een herziening op die pedagogiek?
Ja, ik ben wel een romanticus. En ik ben liever ook geen zuurpruim. En ik sta ook echt wel open voor dingen. Maar als het gaat eigenlijk om het pedagogisch appel wat AI op de leraar doet, dan voel ik gewoon een hele grote verantwoordelijkheid om alles kritisch te bevragen. En te af te pellen en te ontleden. En wat gebeurt hier nou precies? En waarom doen we dit?
En wat gebeurt er dan? Wat staat er dan echt op het spel? Is dat echt dat intermenselijke?
Nou ja, ik hoorde ook Robert in een paar podcasten terug, zeg maar, in deze serie. En die had erover, die liet leerlingen opgaven maken. Ging daarna met hun in gesprek over waarom dingen wel of niet goed gingen en zo. En dat zou op zich best kunnen, natuurlijk. Maar als Robert maar 15 leerlingen in de klas heeft en er werken gewoon veel meer mensen in het onderwijs, dan is dat misschien wel weer minder nodig of zo. Dus het is ook vaak een beetje uit nood geboren.
Ja. Als je kijkt vanuit de ontstaansgeschiedenis van de pedagogiek, welke lijnen zie je dan?
Ik zat er toevallig over na te denken. Er is zo'n hele beroemde, bekroonde TED-talk van Sugata Mitra, een Indiër, die eigenlijk vertelt over de ontstaansgeschiedenis van de school. Die zegt, het schools huidige systeem is 300 jaar oud, opgetuigd in de tijd van het gemene best, het Britse grote rijk over de hele wereld. En iedereen moest worden opgeleid als klerk worden, zodat iedereen handgeschreven data kon genereren wat per scheep over de wereld vervoerd werd. En dat was een soort analoge menselijke computer. En hij zegt, nou,
iedereen was dan een radertje wat zomaar naar Australië kon worden gestuurd en daar gewoon in kon worden gezet en mee kon draaien in het systeem.
Ja, nou. Hij zegt, ons onderwijssysteem komt daar vandaan. Dat rijk bestaat niet meer en dat systeem is ook niet meer nodig. Dus waarom doen we nou eigenlijk dit? Nou, op zich leuke vraag en interessant. Wil ik verder niet te veel bij stilstaan. Hij heeft in ieder geval, wat hij wel heeft gedaan is computers plaatsen in gebieden waar veel armoede heerst. En dan laat hij zien dat kinderen zichzelf heel veel kunnen leren. Daarbij heeft hij geen pedagogische oriëntatie van goh, waarom moeten ze iets leren en waartoe moeten ze iets leren. Gewoon, ja, ze kunnen iets leren. Ja. Dat is misschien ook wel een beetje iets Brits. Want in de Anglo-Saxische, dus Engels en Amerikaanse onderwijsdenken, gaat het echt iets meer over leren en iets wat wij persoonsvorming noemen, noemen ze daar character education. En dat is dan meer een vak ook en het gaat dan meer over deugden, denk ik. Terwijl hoe ik over onderwijs denk, is vanuit een continentale traditie. En die heeft ook een eigen ontstaansgeschiedenis. En dan zou je terug kunnen gaan naar Jean-Jacques Rousseau, de ontdekking van het kind, Kant en Hegel. Dat is rond 1800 allemaal. Het verlichtingsdenken en het ideaal van we willen graag mensen. Het was een soort begin van de emancipatiebeweging. Dat meer mensen naar school mochten. Zelf leerden lezen en schrijven. En in die tijd is zeg maar de eerste wetenschappelijke pedagogiek ook een beetje ontstaan. Johan Friedrich Herbart is natuurlijk een bekende pedagoog ook uit die tijd. En die linkt aan Nivels, omdat hij het begrip pedagogische tact muntte in die tijd al. Dus dat is ook al zo oud. Dat is eigenlijk een andere ontstaansgeschiedenis. Dat heeft veel meer een idealistische, romantische benadering. En ik zit wel iets meer in die kant. Maar als je even teruggaat naar dat verhaal van Sugata Mitra en het mensen moeten bepaalde dingen leren om de economie draaiende te houden en weet ik het wat. In dat paradigma is het natuurlijk heel belangrijk om veel te automatiseren. En daarin is ook dat, ja, dan ga je dus gefragmenteerde vaardigheden die eigenlijk een ander doel dienen buiten onderwijs, namelijk de economie, die ga je dan heel belangrijk maken. Terwijl als je, ja, als toen dat kapitalisme niet zo groot geworden zou zijn, en ik weet ook niet wat er dan gekomen zou zijn natuurlijk, maar misschien zou er dan wel een onderwijs geweest zijn dat veel thematischer en verbondener was en dat niet, dat gaat echt over de integrale verbinding van alles. En dan zijn natuurlijk ook rekenkundige bewerkingen natuurlijk nog steeds heel belangrijk. Maar misschien meer vanuit het oogpunt, hoe verdelen we alles op de aarde zo eerlijk mogelijk? Dat er een ethisch appel achter zit. En dan komt weer die vraag bij mij van, ja, waarom was het automatiseren nou ook weer zo belangrijk? Maar misschien doe ik er iets mee tekort, hoor.
Hoe kijk je dan nu tegen de huidige kracht in het onderwijs die dan eigenlijk zeggen, we hadden het net even over het boek van Red het Onderwijs. Überhaupt de titel Red het Onderwijs. Hè, waarin die basisvaardigheden,
ja,
taal, ja, rekenen. Leuk,
ja. Ja. Ja, die komen dus, die zou dus kunnen zeggen dat het komt daar vandaan. Natuurlijk, geven wij les over taal of geven wij les in taal? Dat komt weer die vraag terug. Vullen we een emmer of zeggen we dit is taal en daar kan je dit mee? Is de gangbare gedachte erachter dat het moeilijke dingen zijn om te leren die dus ook vormend kunnen werken? Of gaat het over de zelfredzaamheid in de maatschappij? Het schijnt, hè, de praktische geletterdheid tegenwoordig in de maatschappij schijnt niet zo groot te zijn, omdat het zo complex is om je aan alle regels goed te houden, dat je echt een leesniveau moet hebben dat hoger is dan een groot deel van de bevolking heeft. En natuurlijk superbelangrijk om kennis over de wereld te krijgen door te lezen. Dat is ook evident. Maar ik wilde nog iets zeggen. Ja, die basis op orde. Ik was een keer in gesprek met Gert Biesta en die zei, ja, heel leuk die basis op orde, maar gaat het niet uiteindelijk om, is de basis op orde niet gewetensvorming in plaats van iemand die bepaalde cognitieve bewerkingen kan doen? Heb je de basis niet veel meer op orde als mensen naar elkaar en naar de wereld leren omkijken vanuit een bepaalde zorg en aandacht? Dat is een hele andere basis. Vind ik wel een fijnere basis.
En dus een basis waar AI volgens jou dus niks aan bij kan dragen.
Want ook heftig, hè? Ik heb echt een heftig standpunt, ja.
Nou ja, dat maakt een goede discussie mogelijk.
Ja, ja, dat denk ik, ja. Ja. Ja, ik heb dat boek meegenomen, dat is pedagogiek, omdat daar een hoofdstuk in staat van Michael Apple. En dat is een curriculum expert, ook vanuit de kritische pedagogiek. En die kijkt heel erg naar wat voor soort subjectiviteit, oftewel individualiteitsbeleving, of hoe je in het leven gaat staan als leerling die bepaalde vormen van curricula voorgeschoteld krijgt. En ja, die zegt toch ook echt dat het hele gefragmenteerde, de technische vaardigheden die te controleren zijn, dat je een voorgeschreven curriculum, dat er niet zo heel veel doet wie er voor de klas staat. Dat je niet hoeft samen te werken met je medeleerling. Dus er hoeft ook geen gemeenschapsgevoel te zijn. Dat uiteindelijk in de hand werkt, een soort individualisme, dat ook gericht is op bezit en het verkrijgen van dingen. Ja, dat is niet hoe ik in het leven zou willen staan. Ik zou het heel fijn vinden om klassen te hebben waar leerlingen zich samen over dingen buigen. En wij samen, ja, een soort liefde voor de wereld creëren om vraagstukken aan te gaan. En waar inderdaad dus niet jijzelf, jouw winst of bezit of zo centraal staat. Ja, maar en dat is echt vechten tegen de bierkaai.
Waarom?
Nou, omdat die, het neoliberalisme natuurlijk niet de stuitende kracht is. En ook aan iedereen de boodschap geeft, there is no other option. Dat is het TINA-principe. Of there is no alternative. Hoe wij eigenlijk al sinds de jaren 40, 50... Hoe de maatschappij heel consumentistisch is geworden. Hanna Arendt schreef er al over. Hanna Arendt vindt een paar dingen belangrijk. Of die zegt dat menselijke activiteit bestaat uit het arbeiden, het cyclisch. Zorgen, voeden, voor je, het zorgen dat de wereld voort kan gaan. Heb je het werken, dus het meer het bestendigen van je omgeving. En het handelen. En het handelen is het intermenselijke, het jezelf laten zien, het opperen van initiatieven en iets maken van de wereld. Mensen hebben telkens minder handelingsvermogen omdat we in dat consumentistische systeem zitten. En dat is al een paar generaties. Ja, het is zo moeilijk om dingen van de marketing sector, reclames, allemaal, omdat dat kan je niet buiten houden als je een kind opvoedt. Ik heb zelf ook een jong kind inderdaad. Ja, die krijgt gewoon superveel mee. En heel veel dingen waarvan ik denk, ja, ik hoop, zodra je een beetje dingen snapt, hoop ik echt daar zoveel mogelijk uit te leggen dat het allemaal dingen zijn die we voorgeschoteld krijgen, waar we helemaal niet om vragen eigenlijk. Die er gewoon zijn. Ja, een van die kritieken van Hanna Arendt is dus dat. Ja, dat heb ik denk ik ook wel eerder gehoord in zo'n podcast van jou. Dat zo'n schrikbeeld dat mensen zeggen dat we worden Wally, van die mensen uit Wally's, van die vormeloze, op stoelen liggende dingen die alleen maar eten en verder niet zoveel doen. Nou, dat is natuurlijk een beetje een karikatuur. Maar het is wel zo dat het iets van je leven maken echt heel veel al soort, zonder dat je het weet, dat je daar al naartoe wordt gestuurd. Zeg maar, dat is toch gewoon jammer, toch?
Ja, dus als ik je zo hoor, zou AI wel degelijk een rol hebben in jouw onderwijs. Namelijk dat je het inzet om de volgende generatie te waarschuwen voor de gevolgen ervan. Dus dan moeten ze het toch ook ervaren en dan kan jij het ze begeleid laten ervaren.
Ja, nou dat zou prima zijn. Ja hoor, ja. Ja, nee zeker. Ik had het natuurlijk ook al wel over de les erover gegeven inderdaad. Zijn immersieve ervaring laten opdoen. Dat ze het echt ondergaan en doorgaan en ze ervaren wat het met ze doet. Het is een immersief, dat is dat je een totaal ervaring aanbiedt. Ja, dat zou mooi zijn. Dan ervaar je het ook zelf. Ja. Maar dan wel binnen de school waar geoefend mag worden. En niet binnen de maatschappij waar het meteen vaststaat en zo is inderdaad. Ja.
En waarom ben je op onze uitnodiging ingegaan?
Leuk om met jullie in gesprek te gaan. Ik had nog niet heel erg verdiept in zelf in de gevolgen of mogelijkheden van AI voor het onderwijs. Dus ik zag het ook als een mooie mogelijkheid om even 2 weken lang mijn hele boekenkast af te struinen en te kijken, oh ja, wat is gerelateerd aan AI en wat niet? En hoe kan ik daar vanuit een pedagogisch perspectief al dan niet iets nuttigs over zeggen? Dus dat vind ik gewoon leuk. Ik ben enthousiast in het vak.
Je bent ook de enige die hier aangekomen is met pagina's vol voorbereiding inderdaad. Oorspronkelijk was hij een student in een onderwijsgroep die ik begeleidde. En hij is de enige waarbij dat ooit is voorgekomen. Dat was een systeem waarbij je dan 5 boeken had waar je uit je mocht kiezen wat je ging lezen over een bepaald onderwerp. En ik zei op een gegeven moment aan het einde van de bespreking van dit hebben jullie nog niet besproken. En hij kijkt me aan en hij zegt nee, dat staat niet in de boeken. Hoe bedoel je? Hij had ze alle 5 gelezen, terwijl je de meeste lazen er nauwelijks 1. En kon ook letterlijk nog herinneren alles wat in alle 5 de boeken stond.
Maar het bevestigt ook jezelf eigenlijk in de zin van dat je researched. Je bent echt uitgekomen van nee, we hebben radicaal iets anders te doen dan in te slaan op AI. Hè, je appel is echt om de pedagogiek voorop te zetten. Ja. En niet de techniek.
Nee, klopt. En wat op zich nog wel heel leuk is dat je AI is natuurlijk door mensen gemaakt. Dus je kan wel heel interessante discussies over voeren. Over wat is er nou menselijk aan AI en wat niet. Wat voor vorm van intelligentie hebben we erin gestopt? Dat is kansberekening en logisch redeneren en dat soort dingen. Maar er zijn natuurlijk heel veel vormen van intelligentie. Maar waarom stoppen wij nou eigenlijk dat er per se in? We stoppen het vol met alle literatuur en beelden die we zelf hebben gemaakt. En dit heb ik van Siri Berends, die heeft een podcast over AI. Schrijven wij een prompt en dan komt er iets uit en zeggen we, wow, wat een geweldig slimme machine. Maar dat zijn eigenlijk gewoon dingen die allemaal door mensen al gemaakt zijn. En zij heeft het dan ook over de menselijke eigenschappen die worden toegedicht aan AI. De antropomorfisering. Terwijl het helemaal niet per se menselijk is, want het is een binair systeem. Maar dat is wel heel interessant om daar dus over discussies te voeren. Oh ja, maar wat maakt dit nou menselijk en wat niet? En waarom dan?
En je bekijkt het ook wel een beetje vanuit nu. Hè, want een van de boeken waarom ik hier mee gestart ben is Ray Kurzweil, Singularity is Near. En die zegt eigenlijk van de biologische evolutie, die gaat eigenlijk vrij traag. En sinds de jaren 50 hebben we een enorme snelle technologische evolutie. En die gaat die biologische evolutie overnemen. Ja. Je ziet het nu al in de geneeskunde. Hè, dat hoe met enorme technologische verfijning worden er heel gericht in je lijf, worden er aanpassingen gedaan.
Ja.
Het gaat alleen maar harder.
Ja.
En hij is ervan overtuigd dat het denkende brein wat we hebben zometeen gewoon wordt overgenomen door intelligentie. Hè, dus ik voel bij jou nog een beetje van het co-intelligentie.
Ja.
Het zou nog een middel of een instrument kunnen zijn. En hij gaat al verder.
Ja.
En hij zegt van ja, met deze snelheid zijn we in een paar jaar, kom je aan met je schuurpapiertje.
Maar wat zegt hij dan over hoe die toekomstige intelligentie eruit ziet? Dan wordt dat ook anders opgetuigd. Want het is nu nog een reductie van onze brein.
Ja.
Maar hij zegt dan dat het gaat zo evolueren dat het zo complex gaat worden, zeg maar. Dat het
zelf gaat ontwikkelen, gaat denken.
Ja. Ja. Maar het bewustzijn is non-lokaal en niet fysiek. En daar zijn ze ook nog niet over uit. Dus het kan niet per se dan ook nog bewustzijn krijgen. En de vraag is of het redeneervermogen krijgt. Nu kan het vooral heel snel dingen voorschotelen. Maar kan het zelf bedenken, oh, maar wacht eens even, dit kan ik niet, dat kan ik wel. Ik moet iets anders doen. Dat het echt zelf gaat denken. Dat is natuurlijk, zegt hij dat ook gaat gebeuren.
Ja.
Ja. En toen je trouwens over praat over ziekenhuis en hè, dat het in onze lichamen zit, dat het natuurlijk helemaal waar is. Ik denk dat in het hbo-onderwijs dat wel AI heel belangrijk zal zijn, omdat het in heel veel beroepsgroepen gewoon zorgt voor hele goede uitkomsten. En dat het daar dan een onderdeel is van de vakinhoud en weet ik dat. Dat is helemaal prima. Wat ik zeg is vooral in het pedagogische, de pedagogische dimensie zelf van onderwijs, heeft niet zoveel te zoeken. Maar alles waar wij het nodig hebben en goed kunnen gebruiken is natuurlijk oké. Als ze maar niet al die datacentra in landen bouwen waar het nog niet gereguleerd is, zoals Spanje, waar het heel heet is. En die datacentra worden heel heet. En dat moet dan gekoeld worden met water. En dat het alleen maar die ecologische voetafdruk. Dat is ook al een beetje zonde natuurlijk. Verder is AI in principe, zou dat welkom moeten zijn. Mits wordt het democratisch aangevlogen hoe we het laden, hoe we willen dat het werkt. Of zit die verantwoordelijkheid bij de big tech bedrijven die er altijd een dubbele agenda hebben van, we willen er ook geld mee verdienen, weet je. Dus er zijn natuurlijk best wel veel ethische kwesties die daarmee samenhangen.
Ja, je bent echt aangegaan op de vraag, wat is het pedagogisch appel?
Ja, ja, ja. Ja. Als het integraal deel gaat uitmaken van de leraar, en van de leerling en van de wereld, dan komt het vanzelf in die driehoek. Als die dynamieken maar, zeg maar, die dynamieken zijn denk ik zo bedoeld dat je zoiets overdraagt als iemand de kans geeft om er zelf iets van te maken en zich ook nog een beetje thuis voelt in die wereld. En dat kan natuurlijk ook als je een cyborg bent, bij wijze van spreken. Dat is transhumanisme, dat is weer wat anders. Maar
jij bent een student geweest van Rob.
Ja.
Nou is Rob een lerarenopleiding aan onze MPO.
Ja.
De educatieve master. Wat vind jij dat Rob in de lerarenopleiding voor toekomstige leraren zou moeten stoppen omtrent die pedagogische verantwoordelijkheid in relatie tot AI?
Ik zou zeggen dat ze Remco Pijpers moeten volgen op LinkedIn. En al zijn tips ter harte moeten nemen.
Want wat geeft Remco Pijpers ons mee?
Nou, die post altijd dingen over rondom digitale geletterdheid en hoe je dat dus als gereedschap aan kunt bieden. En laatst had hij een post over zo'n dik boek over hacking. Wat hacking is, het doordringen tot de grammatica van het digitale. En hoe je dat dus inderdaad bloot kunt leggen en wat je daar dus mee zou kunnen in onderwijs bijvoorbeeld. Maar goed, het is natuurlijk een beetje een simpel antwoord, Remco Pijpers volgen. Maar dat gaat dus vooral over het digitale als een grammatica opvatten en dat blootleggen. Een beetje die soft emancipation, waarmee je daar bedoel ik mee, niet per se uitleggen, zo is het en dit moet je doen en dit zit er allemaal aan kwaads onder en achter. Dan word je ook weer zo'n uitlegger. Dan blijf je in zo'n hiërarchisch dynamiek zitten. Het gaat erom studenten hun handelingsvermogen te vergroten binnen een bepaald gebied. En dat is toch ook wel een vorm van emancipatie. Dus dat moet zeker ook op dat gebied. Heb ik gezegd dat Gert Biesta, iemand die ik natuurlijk, waar ik veel van heb geleerd binnen het pedagogische, die zegt dat de mens het vermogen heeft om geraakt te kunnen worden. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd, maar AI of het digitale heeft vooralsnog niet het vermogen om geraakt te kunnen worden. En dus ook niet om ergens om te geven. Dus ook niet om die zorg voor de wereld over te dragen of om die liefde over te dragen. Dat is ook een hele mooie, mooie, simpele manier om het verschil aan te duiden tussen wat een mens kan en wat een computersysteem niet zo goed zal kunnen.
En ga dat ook niet verwarren, dat is eigenlijk ook je oproep. Hè? Gebruik het heel duidelijk als instrument.
Ja.
En als je liefde zoekt, doe het dan bij elkaar en geef elkaar vooral veel liefde.
Nou, ja, zeker. Nou, wat ik er uit je verhaal haal, is dat je enerzijds die op verschillende manieren kan kijken naar de ontstaansgeschiedenis van het onderwijs. Kort door de bocht, de didactische ontstaansgeschiedenis vanuit dat Engelse koninkrijk. Of meer de pedagogische, meer romantische blik erop. Maar ook dat je op verschillende manieren kan kijken naar waar het onderwijs zich naartoe zou moeten bewegen. Of waar je hoopt dat het onderwijs zich naartoe beweegt. En dat je eigenlijk vanuit beide dus ook naar AI kan kijken. Zowel vanuit het verleden als de toekomst.
Ja. En ik heb nog één antwoord op Jan-Jaap's vraag over moet de pedagogiek zich niet veranderen? En misschien is dat wel waar dat de pedagogiek zich moet veranderen. Want traditioneel gaat het over hè, wat vindt de huidige generatie de moeite waard om mee te geven. Maar misschien gaan die generaties wel veel dichter naar elkaar. Qua de ontwikkelingen gaan zo snel. Er is zoveel nieuwe kennis, zoveel nieuwe technieken. Ten eerste hebben de volwassenen op dit moment helemaal niet een goed beeld van wat er eigenlijk van waarde is in de wereld en waarom. Het is veel te complex en niet goed te overzien. Dus het zou wel kunnen zijn dat je zegt, ja, is pedagogiek nog wel een intergenerationeel debat? Of is het inderdaad als die digitale wereld zo groot wordt, dat eigenlijk dus, ja, dat is niet meer echt om generaties gaat of zo. Omdat, ja, dat zou echt om een heel nieuw denken vragen. Wat dan wel? Hoe kan je dan wel uitmaken wat van waarde is?
Dan heb je echt een onwetende meester eigenlijk, bedoel
dan,
je?
Ja, dan moet je echt, maar dan ga je dus ook meer co-creëren. Dan gaat de student ook zijn eigen wereld meenemen, dus de wereld van de student, naar de leraar toe. En dan wordt het onderwijs misschien ook wel meer co-creatie. Mits je gewoon ja, daar samen kritisch mee omgaat. En alsnog wel zo'n oriëntatie hebt van hoe kunnen wij samenleven in een wereld waarin we zorg hebben voor elkaar, naar elkaar omkijken en goed zijn voor elkaar. Dat is uiteindelijk een pedagogische oriëntatie die ik mooi vind. Maar dat zou je dus kunnen doen als inderdaad de wereld en de AI zo groot wordt dat het dus niet meer gaat over de volwassenen en de jongeren. Nee, dan moet je het gewoon echt samen gaan doen. En dat is misschien sowieso wel belangrijk om het meer samen te doen.
Jelle, dankjewel.
Graag gedaan. Ja, dank jullie wel.
Ja, bedankt.
Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het pedagogisch appel.